Namens de kerkraad zijn er voor u de volgende afkondigingen. Vanmiddag om 16:30 gaat voor dominee Kroneman. En volgende week zondag 14 februari in beide diensten om 10:00 en om 16:30 dominee G.A. van der Brink. En in de middagdienst zullen vooral de kinderen van 8 tot 12 jaar worden aangesproken. Bij Martina en Bert-Jan Molenaar is zaterdag 6 februari een zoon geboren, Bas Lucas. Martina en Lucas maken het goed. Aansluitend aan deze dienst is er koffie drinken. Ook gasten zijn van harte welkom. En na de middagdienst is in de hal de nieuwe nieuwsbrief verkrijgbaar. Voor alle data geldt Deo voor Lente. En dan de dienst der offeranden. De eerste collecte vanmorgen is voor het landelijk jeugdwerk door de hersteld hervormde jongerenorganisatie. De tweede collecte is voor de kerk. De derde collecte is voor het onderhoud van de kerk. En bij de slotslang is er een extra collecte voor het bouwfonds huisvesting. Tot zover de afkondigingen. Laten wij onze dienst beginnen. Onze hulp is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt in der eeuwigheid en die niet laat varen de werken van zijn handen. Amen. Wij gaan zingen uit Psalm 47, het derde vers. God vaart voor het oog met gejuich omhoog. Psalm 47, vers 3. Wij luisteren vanmorgen naar Psalm 119, vers 92. Indien uw wet niet was geweest, al mijn vermaking, ik was in mijn druk allang vergaan. En wij zingen uit de beruiming van die psalm, als antwoord op de wet, het 39e vers. Want al mijn vergenoegen, al mijn vermaak is in uw wet alleen. Psalm 119, vers 39, als antwoord op de wet van God. Stellen we ons onder de tucht en de belofte van de heilige wet van onze God. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, noch van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverige God, die de misdaad van de vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid van degenen die mij haten. En ik doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam van de Heere, uw God, niet ijdel gebruiken. Want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere, uw God. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is. En hij rustte op de 7e dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echtbreken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat van uw naaste is. En een uit hen, een wetgeleerde, heeft gevraagd hem verzoekende en zeggende: Meester, welk is het grote gebod in de wet? En Jezus zei tot hem: Gij zult liefhebben de Heere uw God met geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw verstand. Dit is het eerste en grote gebod. En het tweede aan dit gelijk is: Gij zult uw naaste liefhebben als uzelf. Aan deze 2 geboden hangt de ganse wet en de profeten. Amen. Laten wij bidden om de opening van het woord en de verlichting van de Heilige Geest. We doen voorbeden voor het jeugdwerk, maar ook voor collecteren vandaag. En we bidden voor Ruud Schumacher, die gisteren in het ziekenhuis is opgenomen vanwege een aanval van notenallergie. En we zeggen dank voor de geboorte van Lucas en de kerkraadsvergadering van afgelopen woensdag. Laten wij bidden. Dank u, Heere, voor de wonderen van uw wet, van uw woord. De wonderen van uw goedheid en genade die u ons laat verkondigen. Dat u deze verloren wereld niet overlaat aan zichzelf, maar dat u bent neergedaald uit de hemel om zelf onze schuld op u te nemen. Om ons te bevrijden van de zonde en het kwaad, waaruit we ons onmogelijk zelf kunnen losmaken. Heer, wij prijzen uw naam voor uw evangelie, dat ook deze morgen tot ons mag komen. Loof de Heere, want hij is goed. Want zijn goedertierenheid is in der eeuwigheid. En nu we hier weer bij elkaar zijn en uw woord mag opengaan. Heer, dan is ons gebed ook met die psalmdichter die we vanmorgen mogen beluisteren. Ontdek, open onze ogen, dat we mogen aanschouwen de wonderen van uw wet. Heer, maak ons, genees ons van onze blindheid en onze bijziendheid. Dat wij de leugen geloven. Dat we gelukkig kunnen zijn zonder u. Dat er vreugde is in de dingen die u niet wilt. Die iets zijn zoals u ze bedoeld hebt. Heer, breng ons terug van die neiging om voor u weg te lopen. Voor u weg te kruipen. Om niet eerlijk naar onszelf te kijken wie wij zijn voor u. Om te denken dat wij zelf wel het goed kunnen maken met u door onze vroomheid, onze goede inspanningen. Heere, wees ons genadig en bevrijd ons van alle eigen gerechtigheid en alle wijsheid, eigen wijsheid. En geef ook dat we deze morgen in de confrontatie met uw woord die pijn mogen voelen. Dat we niet zijn van onszelf zoals we behoren te zijn. Zo heel anders dan u ons bedoeld hebt. En dat uw toorn op ons leven rust. Als wij buiten Christus zijn. En toch, Heer, u bent het die ook deze morgen ons uw vriendschap biedt. Die naar ons toekomt met uw genade, met de boodschap van vergeving, van vreugde en eeuwig leven bij u. En Heer, daarom bidden wij dat uw Heilige Geest zo deze morgen in uw woord zal meekomen, dat we u mogen ontmoeten en u als het ware in de ogen mogen kijken en uw vriendelijk aangezicht mogen zien, in gunst tot ons gewend. En zo al onze vreugde, al ons vermaak in uw wet, in uw woord mogen vinden. Ja, in het vlees geworden woord, onze Heere Jezus Christus. In wie u ons wilt ontmoeten. En in genade aannemen als uw geliefde kinderen. Heere, wij danken u voor het evangelie. Wij bidden om een open hart. En om een open oor door de kracht van uw Heilige Geest. En mag uw woord het ook aanspreken in alle noden en zorgen. In alle moeilijkheden van ons leven. Juist dan, als de weg zwaar is. Als wij zelf zorgen hebben die ons hart bezwaren. Geen uitzicht hebben hoe het verder moet. Heer, mag dan juist uw vreugde onze kracht zijn. Uw woord ons de weg wijzen. Wees nabij als er rouw en verdriet is, eenzaamheid en ziekte. Heer, wees nabij waar mensen al lange tijd behandeld worden of weten dat er geen beterschap meer is. Moeten leren leven met beperkingen of misschien zelfs weten dat het leven niet lang meer zal duren. Heer, laat dan juist die vreugde van uw woord over ons leven vallen. Dat u ons nabij wilt zijn. Dat u de Heilige, de grote God, wilt wonen bij nietige, bij zondige mensen. En ons in genade wilt aannemen. Een eeuwig leven voor ons wilt bereiden. Heer, wees nabij waar aanvechting is. Waar vragen zijn over u en uw weg. Komen ze ook vanmorgen tegen in uw woord. Vragen hoe lang nog, Heer? Waarom doet u deze dingen? Dan toch onze belijdenis mag zijn met die psalmdichter. Indien uw wet niet was geweest, al mijn vermaking, ik was in mijn druk allang vergaan. Mag dat woord weerklank vinden in ons hart door de kracht van uw Heilige Geest. U kent alle belemmeringen, alle bezwaren en daarom kunt u ze ook overwinnen en wegnemen. En Heer, daarom bidden wij. En ook in het bijzonder bidden we om uw zegen voor onze kinderen en voor onze jongeren. Dat zij ook door de prediking van uw woord, maar ook in de levens van ons als ouders en ouderen, iets van die vreugde mogen zien. Die er is in het leven met u, in de omgang met u, in het kennen van u, door de Heer Jezus Christus. Een vreugde die nergens anders te vinden is. Van deze psalmdichter zegt het, al de schat van het grote wereld rond is nooit die vreugde in mijn gemoed gerezen die ik steeds in uw getuigenissen vond. Heer, mogen zo onze kinderen en onze jongeren bij uw woord bewaard blijven, voor uw leven en zo een heel leven hebben in dienst van u, tot eer van uw naam en tot zegen van deze wereld. Hoe zal anders de wereld uw liefde en uw vreugde kennen als uw kinderen die niet laten zien en uitstralen en doorvertellen en verkondigen, ja, dat u goed bent en dat uw dienst een liefdedienst is. En houd ook onze kinderen staande, Heer, in alle dingen die op ze afkomen en die zo aansluiten bij ons eigen hart, dingen van de wereld, de leugens van de boze. Heer, mogen ze weerstand bieden, standvastig zijn en heel de wapenrusting van u aantrekken en zo staande blijven in uw kracht. Dan bidden we ook voor het jeugdwerk. We bidden om uw zegen over de gaven die we vandaag daarvoor mogen inzamelen. We bidden voor de jeugdvereniging ook hier in deze gemeente. Ja, dat het gezellig mag zijn, dat de jongeren zich zullen thuis voelen en dat iedereen erbij mag horen. En vooral dat ze ook weten dat u erbij bent. En dat ook door het jeugdwerk we meer leren van wie u bent, wat het is om uw gemeente te zijn, elkaar lief te hebben en te dienen. Zegen daar het ook het landelijk jeugdwerk van de HJO. Heer, dank u dat het er mag zijn en zegen het voor heel de kerk. En dan dank u ook, Heer, voor de geboorte van Lucas. Dat er weer een nieuw lid aan de gemeente van u is toegevoegd. Dank u dat met hem en zijn moeder en vader goed mag gaan. Dat u leven hebt gegeven en leven gespaard. We bidden ook, Heer, voor Lucas dat uw vreugde de kracht van zijn leven mag worden. En dat zijn ouders hem daarin mogen voorgaan en onderwijzen. Door zelf ook hun vreugde en kracht in uw woord te vinden. We bidden ook voor Ruud, die onverwacht in het ziekenhuis moest worden opgenomen. En Heer, we danken u dat we hoorden dat het weer beter leek te gaan. En we bidden ook om uw zegen over zijn leven. Met deze allergie, dat u hem bewaart voor nieuwe aanvallen ervan. En vooral dat ook hij en zijn ouders hun leven geborgen mogen weten in u. Dat wat er ook gebeurt, hoe de weg ook gaat, we mogen weten het eigendom te zijn met onze kinderen. Van onze zaligmaker, Jezus Christus. We bidden u voor de nood van deze wereld. Je hebt te veel om op te noemen. Zoveel ellende en onrecht dat dagelijks op ons afkomt. En toch, Heer, u bent het die deze wereld draagt. die de moeite en het verdriet aanschouwt, dat we het in uw hand geven. En Heer, daar leggen wij het neer. Alle nood en ellende en onrecht en verdrukking en geweld in deze wereld. Wees nabij, Heer, bij hen die lijden, die onrecht ondergaan, die honger lijden, uitgebuit worden, moeten vluchten voor oorlogsgeweld of om andere redenen, die hun leven niet veilig zijn. Hoeveel mensen zijn dat niet, Heer? We bidden om uw ontferming en uw genade. Heer, we bidden om vrede bij u vandaan. We bidden om wijsheid voor regeringsleiders en politici. En dat u ze wijsheid geeft om zo te regeren dat deze wereld weer wat eerlijker wordt. Dat niet wij zoveel vrede hebben, zoveel welvaart en andere mensen zo weinig. En geef ons ook wijsheid om zo te leven dat wij uw schepping en onze medemens niet uitbuiten. Maar met hen solidair mogen zijn. En niet het beste deel voor onszelf gebruiken en andere mensen met de problemen daarvan achterlaten. Heer, we bidden ook, bewaar en vermeerder uw kerk. Dat uw koninkrijk over heel de wereld voortgaat. Zegen de verkondiging van uw woord. Zegen het werk van zending en evangelisatie, van bijbelvertalingen en bijbelverspreiding en allen die u daarin geroepen hebt. Geef ze uw kracht en genade ook, vaak als dat een weg vraagt van lijden, van eenzaamheid, is u daarin nabij. En mag ook uw woord zo in ons midden voortgaan. Zegen de broeders van de kerkraad en dominee Van der Brink in de arbeid in de gemeente. Mag ook uw blijdschap, hun kracht daarin zijn. Ook bij de moeilijkheden, de zorgen en de problemen die dat met zich meebrengt. Je hebt dank voor de vergadering van de kerkenraad van afgelopen woensdag. En zegen ook alle voornemens en besluiten die genomen zijn tot de opbouw van uw gemeente. We bidden, Heer, voor uw volk Israël. Om uw vrede en uw zegen die u aan Israël hebt beloofd. En die zeker zal komen. Dat heel Israël zalig zal worden. Heer, mogen ze hun Messias, de Heer Jezus Christus, aanvaarden en verwachten. En Heer, mogen wij als heidenen hen daarin tot jaloersheid verwekken. Behoed ons voor hoogmoed. Die er ook toch zo vaak is geweest in de geschiedenis van de kerken. Voor uw woord ons waarschuwt. Mogen wij uw volk Israël voorgaan in nederigheid en in dienstbetoon. En zegen ook zo deze morgen uw woord in ons midden. Opdat wij ons voor u buigen. Opdat wij uw grote naam prijzen. Dat wij eerlijk heel ons leven, heel ons hart voor u openleggen. En zo, Heer, zo uw wonderlijke genade, uw vriendschap mogen ontvangen door Jezus Christus, onze Heer, in wiens naam wij dat van u bidden. Amen. De schriftlezing van morgen uit het boek van de Psalmen, Psalm 119 dus. En we lezen daarvan vers 81 tot en met 96. In de vertaling staat daar, staat u daarboven staan, Kaf en Lamed. Dat zijn, weet u waarschijnlijk wel, twee letters van het Hebreeuwse alfabet. Deze psalm is gemaakt met telkens 8 verzen op een volgende letter van het Hebreeuwse alfabet, in het Hebreeuws dan. En de Kaf en de Lamed zijn de 11e en 12e letter van 22, dus precies de middelste twee. En ik zal de preek ook toelichten waarom ons tekstvers zo hier in het midden van de psalm staat. Dus wij lezen Psalm 119, van vers 81 tot en met 96. Mijn ziel is bezweken van verlangen naar uw heil. Op uw woord heb ik gehoopt. Mijn ogen zijn bezweken van verlangen naar uw toezegging. Terwijl ik zei, wanneer zult gij mij vertroosten? Want ik ben geworden als een leren zak in de rook. Doch uw inzettingen heb ik niet vergeten. Hoeveel zullen de dagen van uw knecht zijn? Wanneer zult gij recht doen over mijn vervolgers? De hoovaardigen hebben mij putten gegraven, het welk niet is naar uw wet. Al uw geboden zijn waarheid. Zij vervolgen mij met leugen. Help mij. Zij hebben mij bijna vernietigd op de aarde. Maar ik heb uw bevelen niet verlaten. Maak mij levend naar uw goedertierenheid. Dan zal ik de getuigenis van uw mond onderhouden. O Heere, uw woord bestaat in de eeuwigheid, in de hemelen. Uw getrouwheid is van geslacht tot geslacht. Gij hebt de aarde vastgemaakt en zij blijft staan. Naar uw ordinantiën blijven zij nog heden staan, want zij alle zijn uw knechten. Indien uw wet niet was geweest, al mijn vermaking, ik was in mijn druk allang vergaan. Ik zal uw bevelen in de eeuwigheid niet vergeten, want door dezelve hebt gij mij levend gemaakt. Ik ben uwe. Behoud mij, want ik heb uw bevelen gezocht. De goddelozen hebben op mij gewacht om mij te doen vergaan. Ik neem acht op uw getuigenissen. In alle volmaaktheid heb ik een einde gezien. Maar uw gebod is zeer wijd. Zover onze schriftlezing. Dus de tekst voor de preek is vers 92. Indien uw wet niet was geweest, al mijn vermaking, ik was in mijn druk al lang vergaan. Het thema voor de preek is: het woord van God houdt ons op de been. Het woord van God houdt ons op de been. We staan stil bij drie aandachtspunten. Dat zijn de drie zelfstandige naamwoorden in de tekst. In de eerste plaats mijn verdrukking. Als tweede uw wet. En als derde mijn vermaak. Dus het woord van God houdt ons op de been. In de eerste plaats mijn verdrukking. Als tweede uw wet. En ten derde mijn vermaak. Er is nu de dienst der offeranden voor de genoemde doelen. De Heer zegene u en uw gaven. En wij gaan zingen uit deze psalm weer. Vers 41, 45 en 46. Psalm 119, vers 41, 45 en 46. Het woord van God houdt ons op de been. In de eerste plaats mijn verdrukking. Ten tweede uw wet. En ten derde mijn vermaak. Dus als eerste mijn verdrukking. Gemeente, als ik tegen u zeg Psalm 119, dan zegt u vast niet Psalm 119. Nou, dat is de psalm waar ik heen ga als ik het moeilijk heb. Van Psalm 119 leer ik hoe ik heel mijn hart voor de Heer, heel mijn leven voor Hem kan openleggen. Hoe ik al mijn zorgen, mijn vragen, mijn onzekerheid aan Hem kan vertellen. Die psalm leert mij om mij vast te klemmen aan Gods belofte. En ik leer dan steeds meer hoe ik mijn vreugde in God kan vinden. Juist als ik het moeilijk heb. Psalm 119, daar vind ik kracht in mijn zwakheid. Dat zegt u vast niet. Ik denk dat u eerder zegt, Psalm 119, ja, dat is die hele lange psalm. Het gaat over de wet van God en ja, het gaat maar door, er komt geen eind aan. En natuurlijk, dat met het alfabet is best mooi. En er staan ook hele mooie versen in, zoals vers 105. Uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad. Prachtig Bijbelvers. En heb je eigenlijk al niet heel die psalm, ook als het ware, ja, in dat ene vers ook mooi samengevat. Als je denkt dat je Psalm 119 kent, als je één vers weet, dat is hetzelfde als dat je denkt dat je een mooi paleis, een groot paleis kent, als je weet dat het 22 kamers heeft en 176 meubels. En je hebt wel eens één hele mooie tafel uit het paleis van dichtbij goed bekeken. Genoeg reden dus om eens een kijkje te gaan nemen in dat paleis van Psalm 119. En die psalm gaat inderdaad over de wet van God. Ja, die dichter die heeft iets met die wet van God. Telkens weer komt hij op terug en hij gebruikt er 8 verschillende woorden voor. Wet, inzettingen, rechten, geboden, bevelen. 8 verschillende woorden. Allemaal over de wet van God. Maar er is nog iets anders waarover deze psalm nog meer gaat. Er is iets in deze psalm dat nog vaker voorkomt dan de wet van God en al die verschillende woorden daarvoor. Laten we gaan kijken. We beginnen bij vers 1. Leest u mee in uw Bijbel als u die voor u hebt. Psalm 119, vers 1. Hoe begint die psalm? Welgelukzalig zijn de oprechten van wandel die in de wet van de Heere gaan. Welgelukzalig zijn zij die zijn getuigenissen onderhouden, die hem van ganser harte zoeken, ook geen onrecht werken, maar wandelen in zijn weg. En inderdaad, het gaat over de wet van de Heere, maar het gaat ook over mensen die de Heere zoeken. Het gaat over, en je kon zeggen, ja, het is nog een beetje afstandelijk, het gaat over hij, over de Heer en over zij, over die mensen die hem zoeken. Een beetje afstandelijk, maar lees hoe het verder gaat, van vers 4. Heere, gij hebt geboden dat men uw bevelen zeer bewaren zal. Och dat mijn wegen gericht werden om uw inzettingen te bewaren. Dan zou ik niet beschaamd worden wanneer ik merken zou op al uw geboden. En zo gaat het door. Telkens weer. Gij, ik, uw, mijn. Die dichter, die heeft iets met God zelf. Dit is een heel persoonlijke psalm. Deze psalm gaat erover hoe je persoonlijk met de Heere leeft. Het is waar een soort driehoek. Gij, ik en uw wet. En die driehoek wordt van alle kanten belicht, is het psalm, zou je kunnen zeggen. Maar er is er nog iets. Er is nog een vierde partij, als het ware, in deze psalm. Die kom je in heel veel psalmen tegen. In de meeste psalmen. En dat zijn vijanden. In het begin, die vers die we gelezen hebben, zie je nog niks van. Maar als je verder gaat, wordt het anders. Kijkt u naar vers 21. Gij scheldt de vervloekte hovaardigen die van uw geboden afdwalen. Er komen andere mensen in beeld. Ook hier kun je zeggen, dat is nog misschien een beetje ver weg, hè? Mensen daar ergens ver weg. Anderen, maar lees verder. Vers 22. Wentel van mij versmaadheid en verachting. En vers 23. Als zelfs de vorsten zittende tegen mij gesproken hebben. Dan gaat het over die dichter zelf. Hij heeft niet alleen te maken met God, maar ook met andere mensen. Wat zijn dat voor mensen? Nou, als je de psalm verder leest, krijg je dat scherper in beeld. Als het ware, om de zoveel verzen duiken ze op, die mensen. Kijkt u bijvoorbeeld naar vers 51. De hovaardigen hebben mij bovenmate zeer bespot. Of vers 61. De goddeloze hopen hebben mij beroofd. Vers 69. De hovaardigen hebben leugens tegen mij gestoffeerd. Denk, ze besmeuren mij met leugens. Of vers 78. Laat de hovaardigen beschaamd worden, omdat zij mij met leugen neergestoten hebben. Hovaardigen. Zo worden die mensen het meest genoemd. 6 keer in deze psalm. Hoogvaardigheid, hoogmoedig, trots. Het zijn hoogmoedige, trotse mensen. Ze geven niet om de Heer en om zijn wet. Ze bespotten die dichter. Ze beroven hem. Ze leggen valstrikken en ze liegen. Ze lasteren. Ze zijn onbetrouwbaar. Ze zitten die dichter op alle mogelijke manieren dwars. Het is opvallend dat die vijanden aan het begin van de psalm niet in beeld zijn. En aan het eind, als je de laatste 8 versen leest, worden ze ook niet meer genoemd. Maar ondertussen zijn ze wel heel nadrukkelijk aanwezig in het leven van deze psalmdichter. Ook al hebben ze niet het eerste en het laatste woord. Maar steeds weer zie je ze opduiken. En het wordt, naarmate de psalm verder gaat, wordt het intenser. Als je zo bij het midden van de psalm komt, waar wij onze schriftlezing begonnen zijn, dan gaat het in die 8 verzen met letter kaf eigenlijk alleen nog maar over die vijanden. Over die hoogmoedige mensen en hoe ze hem ellende bezorgen en hoe erg deze dichter verlangt om daarvan bevrijd te worden. Hij zegt 2 keer, ik ben bezweken van verlangen naar de verlossing van God. En vers 83, ik ben geworden als een leren zak in de rook. Dat is die mensen daar in het oosten gebruikten leren zakken om dingen in te bewaren. Maar zo'n zak hangt er maar ergens verschrompeld bij aan het plafond in de rook. En helemaal beroet. Nou, zo hangt zijn leven erbij als het ware, zegt hij. En in vers 87. Ze hebben mij bijna vernietigd op de aarde. Hier in het midden zit als het ware op de bodem van de psalm. Die dichter zit klem. En hij weet niet meer welke kant hij op moet. Die vijanden, die zijn machtig. Ze lijken hem van hem te gaan winnen. En ja, waar is de hulp, de verlossing van God? Wie zijn die vijanden eigenlijk? Ja, ze zijn trots en goddeloos. Maar in welke situatie zit die dichter dan? Wie is die dichter eigenlijk? Weet u ook niet. Zou ik zeggen David misschien, maar het staat er niet bij. Dus je wilt eigenlijk helemaal niet zoveel zeggen over deze dichter, in welke situatie deze psalm dan gemaakt is. Dat is nu juist de wijsheid van de Heilige Geest. Wij mogen in deze psalm onze eigen situatie invullen. Deze psalm gaat over iedereen die met de Heere leeft en met zijn woord. Vindt u deze psalm herkenbaar? Als je zonder God leeft, ja, krijg je ook te maken met moeilijkheden. Iedereen die krijgt te maken met verdriet, en met rouw, met ziekte. Alle mensen, maar en ook mensen die zonder God leven, kunnen vijanden hebben. Soms juist omdat ze zelf ook zo trots zijn. Maar toch, in deze psalm is dat anders. Deze dichter die heeft een strijd met de tegenstanders van God. Hij wil God dienen. En daar komt van alles tegenin. Die vijanden die zitten hem dwars omdat hij God dient en wil vasthouden aan Gods wet. Nou, zulke vijanden kun je ook vandaag nog hebben. Mensen om je heen. Een partner die je keihard laat vallen, in de steek laat. Of een familielid, een collega die je dwarsboomt. En waarom doen mensen dat? Omdat ze trots zijn. Dat ze zich ergeren. Dat je God wilt dienen en gehoorzamen. Dat leven naar zijn woord. En ze kijken op je neer. Zij kiezen voor zichzelf. Ze geven niet om Gods woord. Ze willen niet buigen voor de Heer. En ze liegen en bedriegen. En zitten je dwars. En dat raakt je in je relatie met de Heer. Want ja, helpt God me eigenlijk wel? Zul ik een moeilijke dingen moet meemaken? Door toen of van anderen? Geeft God wel om mij? En hoe kan ik dit volhouden? Deze moeilijke weg? Of misschien zegt u wel, ja, maar eigenlijk heb ik in mijn leven niets van die mensen die zo dwars zitten. Nou, laten we dan in ieder geval bij deze psalm denken aan degene voor wie dat wel geldt. En laten we ook zeker niet vergeten dat er op deze wereld zoveel christenen zijn die worden vervolgd om hun geloof. En de psalmen die geven ons woorden om mee te leven, om mee te bidden met mensen die moeten lijden voor hun geloof. Maar ook dan nog geldt dat de Bijbel zegt, iedere christen heeft een strijd. Het christelijke leven is een leven van strijd. Van strijd tegen de zonde, tegen de duivel. Het kenmerkende van die vijanden in deze psalm is dat ze lasteren, hun leugens, hun listen. Dat is typisch de tactiek van de duivel. De Bijbel noemt de duivel de leugenaar van den beginnen. De duivel, hij verleidde de eerste mensen door een leugen. Nou, en zo is hij er nog steeds op uit om mensen te verwarren en te overmeesteren door leugens. Soms is het heel moeilijk om je los te maken van de leugens van de boze. Dat je weet, ja, het is niet waar. En toch kun je als het ware met je hart en met je gevoel er bijna niet van loskomen. De duivel, die wil laten geloven dat de zonde niet zo erg is. Wat niet mag van de Heer is juist mooi. Is plezierig. Is opwindend. En trouwens, zoveel andere mensen doen het toch ook. Dus waar maak je je druk om? En trouwens, wie zegt eigenlijk dat God bestaat? Hij is geloof niet gewoon een gedachte die mensen zich inbeelden om een beetje een prettig leven te hebben. En waarom zou anders zoveel ellende in de wereld zijn als God bestond? Zou God toch nooit toelaten als hij er echt was en echt van de mensen hield en echt machtig was om er iets aan te doen? En je gelooft alleen maar dat je wordt opgevoed. Nou, als je in India was, was je een hindoe geweest. Allemaal leugens van de duivel. En als die leugens niet werken, heeft hij nog genoeg anderen. Die beschuldigt. Ja, jij kunt nooit een echt kind van God zijn. Want je hebt die ervaring niet meegemaakt. Die anderen wel gehad hebben. Of als je een kind van God was, dan zou je nooit nog zoveel last hebben van de zonde. Zou je leven er veel beter uitzien. De duivel gebruikt ook juist andere mensen als pionnen in zijn schaakspel. Mensen tegen je zeggen, ja, jouw geloof, dat deugt niet. Jouw oma of jouw opa, dat was een echt kind van God. En die was echt wel heel anders. Of je telt juist niet mee bij je familie. Omdat ze je veel te zwaar op de hand vinden. Wat doe je er toch moeilijk over? Waar maak je je druk om? Of je worstelt met gevoelens van minderwaardigheid. En hoeveel mensen worstelen in mee eigenlijk? Dan vraag je me van, wat ben ik eigenlijk waard? Wie ben ik eigenlijk? En de duivel laat je maar graag in die spiegel kijken. En van ja, God vindt mij vast ook niet goed genoeg. Mijn verdrukking. Zo'n wat voorbeelden. Maar ik zei al, u mag uw eigen situatie invullen. Wat zijn de dingen in uw leven die als het ware klem zetten? Die de gedachten, de gevoelens, de omstandigheden die tussen u en de Heere in gaan staan. Mijn verdrukking. En wat moet je dan doen? Nou, deze psalm die wijst ons de weg. Dat brengt ons bij ons tweede punt. Uw wet. Want wat doet deze dichter? Zegt hij, nou sinds ik mij met die wet van God bezighoud, heb ik toch een naar leven, alleen maar moeilijkheden. Ik stop daarmee. Ik laat die wet voor het is. Nee, juist niet. Deze dichter, hij klemt zich vast aan het woord, aan de wet van God. En hier op de bodem van die psalm gebeurt er iets opmerkelijks. Leest u maar vers 89. Hij gaat verder die dichter. Na zijn ellende het hebben uitgebreid, hebben neergezet, zegt hij: O Heere, uw woord bestaat in de eeuwigheid, in de hemelen. Gij hebt de aarde vastgemaakt en zij blijft staan. Naar uw ordinantiën blijven zij nog heden staan, want zij alle zijn uw knechten. Opvallend nu, drie versen lang, niet meer ik en mijn. Alleen maar gij en u. Die dichter, hij vergeet zichzelf, zijn ellende. En hij begint weer opnieuw, als het ware. Hij zet zijn zorg aan de kant en hij richt zich helemaal op de Heer en op zijn wet. En dat woord van God staat voor eeuwig vast in de hemel. In het begin schiep God de hemel en de aarde en hij heeft de aarde vastgemaakt. Ze staat onwankelbaar. Maar daar klinkt het oude Oosterse wereldbeeld in door. Een platte aarde die stevig vast zat op pilaren. Nou, wij weten dat de aarde er anders uitziet. Maar het is nog steeds even waar. De aarde blijft op de plaats die God haar heeft gegeven in het heelal. En zo vast als de hemel en de aarde staan, zo vast is ook het woord dat God tot ons spreekt. Zo min de hemel ooit uit zijn stand zal wijken, zo min zal uw trouw ooit wankelen of bezwijken. En zo gaat de psalm verder. De dichter klimt als het ware omhoog uit het dal. En wat zegt hij dan als eerste? Indien uw wet niet was geweest, al mijn vermaking, ik was in mijn druk allang vergaan. Als ik die wet van God niet kende, ik zou niet weten hoe ik het zou volhouden. Mijn God, waar was mijn hoop, mijn moed gebleven? Ik was vergaan in al mijn smart en rouw. Die wet, die geeft mij zo'n vreugde, daardoor kan ik het volhouden. Maar wacht even, zegt iemand. Dat is natuurlijk best mooi, maar ik snap het niet. Want hoe kun je nou vreugde hebben, zoveel vreugde, in de wet van God? Gij zult, dit is Gods geboden, Gods wet. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen. Ja, is natuurlijk best belangrijk, maar geeft het nou zoveel vreugde, blijdschap, om daar steeds aan te denken? De evangelie, dat is toch een blijde boodschap? Maar kun je nou vreugde hebben over de wet? Moet je daar nou zo'n lange psalm over maken? Dat woord wet zet ons gemakkelijk op het verkeerde been. U kent vast wel het Hebreeuwse woord voor wet, Torah. En Torah betekent letterlijk onderwijs. Onderwijs van God en over God. En Torah is ook de aanduiding van de Joden voor de vijf boeken van Mozes. Van Genesis tot en met Deuteronomium. Dat is de Torah. Nou, welk onderwijs krijg je uit die boeken van Mozes? Wat leer je daaruit over God? Dat begint bij Genesis 1 en 2. Daar leer ik dat God de hemel en de aarde geschapen heeft. Dat hij deze wereld en ook mij en de mensen wilde hebben. Dat ik helemaal van hem afhankelijk ben als mijn schepper. Dat heeft deze dichter ook geleerd. Hij zegt in vers 73, uw handen hebben mij gemaakt en bereid. En in vers 94, ik ben de uwe. Dan komt Genesis 3. Daar leer ik dat ik een gevallen mens ben. Dat ik tegen God gekozen heb. Dat ik niet meer voor hem kan bestaan. En dat heeft deze dichter ook geleerd. Hij bidt niet als een rechthebbend mens, maar als een ootmoedige zondaar. En in Genesis 3, daar leer ik ook dat God de mens niet loslaat als de mens hem loslaat. Wat doet de Heer als Adam en Eva voor hem wegkruipen? Als ze hebben gegeten van de verboden vrucht. Hij roept ze, hij zoekt ze op. Adam, waar ben je? En hij geeft Adam en Eva die belofte. Ik zal vijandschap zetten. God is de belovende God. En dat heeft deze dichter ook geleerd. Hij klemt zich vast aan Gods belofte. Gedenk aan het woord tot uw knecht gesproken. Op het welk gij mij hebt doen hopen. Nou, in het boek Exodus. Daar leer ik dat God verlost en bevrijdt. Hij bevrijdt zijn volk Israël uit de slavernij van Egypte. En als hij de Egyptenaren oordeelt, dan gaat hij voorbij aan zijn volk. Want daar op de deurpost het bloed van het lam is gestreken. Dat heen wijst naar het lam van God. Dat de zonde van de wereld wegneemt. Of in Exodus 34, daar roept de Heer aan Mozes zijn naam uit. Heere, Heere God, barmhartig en genadig, geduldig en groot van goede tierenheid en waarheid, van trouw. Dat heeft deze dichter ook geleerd. Hij noemt Gods goede tierenheid 7 keer, is het psalm. En Gods waarheid, zijn trouw, 9 keer. Die wet, die Torah, die is vol evangelie. Vol van Gods genade en van Gods belofte. Ja, en inderdaad, in die Torah staan ook geboden, ook regels van God. Voor de samenvatting, die 10 geboden die we iedere zondagmorgen in de kerk voorlezen. Maar ook die regels van God moet je niet verkeerd begrijpen. Wanneer geeft de Heer aan Israël zijn geboden? Dat doet hij nadat hij ze uit Egypte bevrijd heeft. Gods geboden, Gods regels zijn leefregels voor mensen die bevrijd, die verlost zijn. En Gods geboden die leer je hoe je als een bevrijd mens kunt leven. En hoe je niet opnieuw in de slavernij van de zonde terechtkomt. Het zijn regels die leren hoe je God lief kunt hebben boven alles. En je naaste als jezelf. Het is leefregels voor mensen die al bevrijd zijn. Dus je moet niet denken dat die geboden zelf je kunnen bevrijden. Dat je verlost kunt worden door je maar goed aan de regels van God te houden. Dan kom je Paulus tegen. Want je kunt al die regels onmogelijk houden. Als je dat probeert, en zo om zo verlost te worden door de wet te houden, dan laat die wet alleen maar zien hoe zondig je bent. De wet wekt toorn, zegt Paulus. En vervloekt is een ieder die niet blijft in alles wat geschreven is in het boek van de wet om dat te doen. Christus, hij heeft ons verlost van de vloek van de wet. Alleen door het offer van Christus, door het lam van God, is er verlossing. Is er vrijheid. En vanuit die vrijheid mogen we leven naar de geboden van God. Betekent niet dat je leven dan perfect wordt. Want juist ook door die wet van God ga je steeds meer beseffen hoeveel dingen in je leven er zijn die nog niet zijn zoals de Heer dat wil. Hoe zondig je bent en blijft. En zo krijg je steeds meer het bloed van Christus nodig. Als een verzoening voor al je zonden. En je gaat ook steeds beter deze dichter begrijpen. Zij zegt, och dat mijn wegen gericht werden om uw inzettingen te bewaren. Nou, dat het allemaal bij Gods wet. Er is zoveel te leren over God. En daarom is deze psalm ook zo lang. Vers 96. In alle volmaaktheid heb ik een einde gezien. Maar uw gebod is zeer wijd. Dat is ons tweede punt. Uw wet. En dan ons derde aandachtspunt. Mijn vermaak. Nou, in die wet van u, zegt de dichter, in dat woord van u, daarin is al mijn vermaking. Wat ik daaruit leer, dat geeft mij zo'n vreugde, zo'n blijdschap. Als ik dat niet had, ja, hoe zou ik het volhouden? Met al die trotse, goddeloze mensen om mij heen. Ik was vergaan in al mijn smart en rouw. Dat Hebreeuwse woord voor vermaking, hè, is een opvallend woord. In het Hebreeuws staat er eigenlijk een meervoud. Er staat mijn vermakingen. En daarom hebben de staat als al mijn vermaking. En dat woord komt eigenlijk helemaal niet zo vaak voor in de Bijbel. Een keer of 15. En de helft daarvan 8 keer in deze psalm. Het woord vermaking. Vermaak is typisch een woord van Psalm 119. Wat betekent dat dan? Vermaking, vermaak. Nou, er zijn 2 andere teksten in het Oude Testament die dat heel sprekend laten zien. De eerste is Jesaja 11 vers 8. Daar komt het woord vermaak ook voor. Dan profeteert Jesaja over het vrederijk van de Messias dat komen zal. En ja, hoe ziet dat rijk van vrede er dan uit? Nou, zegt je zei onder andere zo, een zoogkind, een peuter, zal zich vermaken over het hol van een adder. Een klein kind zal daar rustig spelen bij het hol van een giftige slang. En vermaak, als het ware, dat is het onbezorgde plezier van een kind dat helemaal in zijn spel opgaat. Nou, u weet wel, er is maar heel weinig nodig om een klein kind plezier te geven in spelen. Als de dingen maar zijn zoals ze moeten zijn. Dat is wat vrede, shalom, betekent. De dingen zijn zoals ze horen te zijn. Die andere tekst is nog sprekender. Jeremia 31, vers 20. Daar noemt de Heere Efraïm zijn troetelkind. En dat staat in het Hebreeuws letterlijk een kind van vermakingen. Zijn kind met wie de Heer een heel bijzondere band heeft. Vermaak in het woord van God betekent dat je in dat woord de Heer ontmoet en een heel bijzondere band met hem krijgt. Een liefdesband. Dat je hem lief krijgt. Dat woord liefhebben kom je in deze psalm 12 keer tegen. Hoe lief heb ik uw wet. Want waar in het leven vind je vreugde? Wat geeft je nou echt een vreugde, een blijdschap die, als het ware, ja, zo diep is dat die niet meteen de volgende dag weer over is. Als weer het feestje voorbij is. Nou, echte vreugde, die krijg je niet door geld en rijkdom, door mooie spullen of door een knap uiterlijk. Er zijn heel veel rijke mensen, beroemde mensen, knappe mensen die toch ongelukkig zijn. Echte vreugde vind je in relaties, in goede relaties. Hoe krijgt een kind een gelukkige jeugd? Als het ouders heeft die het aanvaarden en die het met liefde omringen. Ja, die het kind ook wel corrigeren, juist zeker ook, maar dan op zo'n manier dat het kind weet, papa en mama die geven mij straf omdat ze van mij houden. Dat ze niet willen dat ik die verkeerde kant op ga. En ik weet wat ik ook doe, ook al krijg ik wel de straf, papa en mama blijven altijd van mij houden. Dat is een veilige relatie. En hoe kostbaar is een goede vriendschap? Een vriendschap waarin je open en eerlijk naar elkaar kunt zijn. Waarin je je eigen zwakheden, kwetsbare punten, eerlijk op tafel mag leggen. Zonder dat je erop afgerekend wordt. Dat je kunt delen wat je het diepste drijft en wat je bezighoudt. Dat is ook het geheim van een goed huwelijk. Aanvaarding. De ander uitnemender achten dan jezelf. En de allerdiepste vreugde, die vind je als mens in de relatie met God. Daarvoor heeft God ons gemaakt. Om al onze vreugde, al ons geluk te vinden in de relatie met Hem en zo ook met elkaar. De Engelse catechisme zegt het heel mooi. Die begint als eerste vraag: What is the chief end of man? Wat is het doel van ons leven? Het antwoord is: The chief end of man is to glorify God and to enjoy Him forever. Ons doel is om God te verheerlijken en voor eeuwig onze vreugde in Hem te vinden. Hoe kan dat? Je vreugde vinden in God. Dat kan alleen door Jezus Christus. Want door Christus wil God ons aanvaarden. Hij is het die ons zijn vriendschap biedt. Hij neemt ons in Christus aan als zijn geliefde kinderen. Hij aanvaardt ons zoals we zijn. Ja, niet op een goedkope manier. Want Hij heeft al onze zonden op Christus gelegd. Dat maakt de zonde bitter. De Heere aanvaardt ons zoals we zijn, maar we kunnen niet blijven zoals we zijn. Maar ook daarin leidt de Heere ons. Want Hij kastijdt ons, Hij corrigeert ons als een vader. Maar altijd tot ons nut. Omdat Hij ons lief heeft. Daarom kastijdt de Heere ons. Wat een vreugde als je zo de Heere mag kennen. Je weet, de Heere kent mij op een heel persoonlijke manier. Ik ben geen nummer bij Hem, maar zijn geliefde kind. Een andere psalm, psalm 139, die zingt daarover. Psalm 139, hoe David zingt, hoe de Heer hem heel persoonlijk kent. Toen hij nog in de buik van zijn moeder was. Toen kende de Heer hem al helemaal. En hij weet mijn zitten, mijn opstaan. Hij verstaat van verre mijn gedachten. Wat een wonder. Die grote en heilige God die onmetelijke kosmos geschapen heeft met die miljarden en weet ik hoeveel sterren en melkwegstelsels. Die God, die kent mij. Onheilig stofje in het heelal. De kennis is mij te wonderbaar, zegt David. Ze is hoog, ik kan er niet bij. En wat ik hier mag ervaren van die vreugde, van het kennen van God, het is nog maar een klein beginnetje. Voorsmaak van de eeuwige volkomen zaligheid. De eeuwige vreugde. Die geen oor heeft gehoord, geen oog heeft gezien en in geen mensenhart is opgeklommen. Voor eeuwig genieten van God. Altijd bij Christus zijn. Geen vijand meer. Die mij benauwd. Geen zorg meer die mij bezwaart. Geen zonde meer die mij bij God vandaan trekt. Shalom. Vrede. Ja, maar zegt u, ja, dat vind ik wel heel mooi. Maar Eigenlijk voel ik mij vooral ook wel schuldig dat ik die vreugde zo weinig heb. Je zou toch veel meer die vreugde moeten hebben. Ja, dat is zeker waar. En God is het meer dan waard dat we al onze blijdschap in Hem vinden. Iedere dag, ieder uur, iedere minuut. Maar hebt u dan helemaal geen vreugde in het woord van God? Hoe leest u Genesis 1 en 2? Zeg je ook, ja, mijn leven is van de Heer. Hij heeft het aan mij gegeven om Hem en mij te dienen. Uw handen hebben mij gemaakt en bereid. En hoe leest u Genesis 3? Vindt u daar ook vreugde in? Ja, u vindt er ook verdriet in. Dat als God willen zijn, dat is nou precies hoe mijn hart is. De Heere wantrouwen, zijn goedheid, zijn liefde, niet geloven. Niet voor Hem willen buigen en eerlijk heel mijn hart voor Hem openleggen. Niet willen gaan in zijn wet. Als ik dat een beetje ga beseffen, dan schaam ik mij voor God. Dan voel ik de pijn dat ik niet ben zoals ik moet zijn, zoals de Heer mij bedoeld heeft. En soms zou ik dat het liefst voor God willen verstoppen, wegkruipen, zoals Adam en Eva deden. Maar dat is het wonderlijke. God zoekt mij op. Hij laat mij niet waar ik ben. Hij zond zijn Zoon in deze wereld om te zoeken en zalig te maken wat verloren is. En Christus, Hij nodigt, zo vriendelijk. Kom herwaarts tot mij, kom naar mij toe, als je vermoeid en belast bent. Ik ben welkom bij God, welkom bij Christus. Hij droeg mijn schuld. Hij bedekte mijn zonde. Ja, ik zou het nog veel dieper moeten beseffen. Maar als dat weer oplicht, dan ben ik zo verwonderd. En dan zingt mijn hart van vreugde. Nou, dat is deze psalm bedoeld. De vreugde om God te kennen en te weten dat Hij onze Vader is in Jezus Christus. En die vreugde geeft kracht om vol te houden. Ook al word je op de aarde bijna vernietigd. Ja, die vreugde heb je niet altijd voor het grijpen. Het kan ook zijn dat de Heer zijn aangezicht verbergt. En dat je in het donker zit. Soms door je eigen zonde. Maar toch, ook in het donker, smeult op de bodem nog dat vuur van de vreugde. En de Heilige Geest hoeft maar even te blazen en het vuur laait weer op. Of zegt die psalm u echt helemaal niks? Zegt u, ja, geen idee waar die dichter het over heeft. Vreugde in God. Nou, zou u dat niet willen hebben? Een vreugde die je nergens anders op de aarde kan vinden. Deze dichter zegt, ik ben vrolijker over uw getuigenissen dan over alle rijkdom. Maar die vreugde kun je alleen maar vinden als God in je leven de eerste plaats krijgt. Als Hij het belangrijkste voor je is. Als je buigt voor Hem. Als je net als deze dichter Hem gaat zoeken met heel je hart. Betekent je hart voor Hem openleggen. Zonde eerlijk belijden. Dat je niet bent gegaan in zijn wet. Straks gaat de Heer van ons leven rekenschap geven. Iedereen van ons moet straks aan God verantwoording afleggen. Over wat wij gedaan hebben. Het leven dat God ons gaf om onze vreugde in Hem te vinden. En God geeft ons wat we willen. Als wij niet onze vreugde in God willen zoeken, dan geeft God die vreugde ook niet. Geen spettertje meer. En zonder de vreugde van God moet je vergaan. Dan blijft er alleen nog maar toren over. Dat is de hel. En daarom zoek je toevlucht bij Christus. Jezus Christus. Hij is het geheim van deze psalm. Hij is helemaal gegaan in de wet van zijn vader. De wil van zijn vader doen. Dat was al zijn vermaak. Hij heeft gedaan wat wij niet wilden. Wat wij niet konden doen. Die wet vervuld. En de straf gedragen. En bij hem is vergeving. Bij hem is vrede. Bij hem is vreugde. Zoek Christus. En je zult een vreugde vinden. Die je nog nooit eerder gevonden hebt. Zonder vreugde is ons hart. Tot het vreugde vindt in u. O God. En God het waard dat we nog veel meer onze vreugde in hem zoeken, in hem vinden. En hij wil ons die vreugde geven. Bij God is een overvloed van vreugde, een fontein vol van blijdschap. En deze psalm, die wijst ons de weg. De weg naar een leven vol vreugde in God. En deze dichter, hij erkent zijn gebrek. In zichzelf heeft hij niets. Maar hij klemt zich vast aan het woord van God, biddend en verwachtend. In het woord van God, daar vindt hij alles dat hij zelf niet heeft. Daar vindt hij God zelf. En daarom zoek Christus in het woord. En inderdaad, het gaat niet zonder het woord te lezen, te horen, te onderzoeken. En vooral niet zonder het woord van God te overdenken, te bemediteren, te betrachten. Zoals deze dichter zegt. Maar ook dat doe je al snel op de verkeerde manier. Dan houd je 's morgens de tijd en dan voel je vooral schuldig. Dat je zo weinig vreugde voelt en het woordje zo weinig zegt. Maar het woord doet geen kracht als wij maar goed ons best doen. Het woord doet kracht als we zien op Jezus. Als we hem vinden, dat woord als een verzoening. Voor al onze zonden, ook voor die zonden. Dat het woord van God ons soms zo weinig zegt en zo weinig vreugde geeft. Als je ziet hoe hij het kruis heeft gedragen en de schande veracht om de vreugde die hem voorgesteld was. Dat maakt beschaamd. En tegelijkertijd is het ook bemoedigend. Het geeft vreugde, want hij deed dat voor ons. En zo geeft de Heer ook deze psalm, deze lange psalm, om ons te leren om onze vreugde in hem te vinden. Ja, juist als het moeilijk is. Juist moeilijk is midden in strijd, in beproevingen. En daarom zoek in die psalm een worsteling die past bij uw situatie. U mag uw eigen omstandigheden invullen. Wat is uw strijd? En zoek een uitspraak over God en zijn woord, zo'n belijdenis waar deze psalm vol van is. En grijp die belofte vast. Als u hou vast. En zoek naar een gebed. Dat woorden geeft. Aan wat u van de Heere nodig hebt. En zoek dan de Heere. Met die woorden. Ziende op Jezus. En ga vooral ook niet voorbij. Aan die vreugdevolle uitspraak. Die verwachtende. Die verlangende woorden. In deze psalm. Ook niet als u zelf geen verlangen voelt. En geen vreugde. Want de Heere wil ook dat aan u geven. Als u hem zoekt met die woorden. Maak dat uw verlangen. En breng het biddend bij de Heere. Ziende op Jezus. En klem u vast aan het woord van Gods belofte. En dan zult u kracht vinden in uw zwakheid. Want de blijdschap van de Heere zal uw sterkte zijn. Amen. Wij gaan zingen uit Psalm 94, waar we een vergelijkbare belijdenis vinden. Vers 9 en 10. Vers 9. Wie helpt mij tegen al die bozen? Wie wederstaat die goddelozen? En vers 10. Wanneer ik zij mijn voeten geleiden, toen hebt gij mij gesterkt in het lijden. Toen heeft uw troost mijn ziel verkwikt. Psalm 94, vers 9 en 10. Laten wij de Heer danken en bidden. Heer, wij danken u voor de wonderen van uw wet. Voor uw genade die u ons verkondigt. Dat u ons uw vriendschap biedt. En dat u de vreugde en het geluk van ons leven wilt zijn. En voor eeuwig. Om voor eeuwig bij u te mogen wonen en te genieten van wie u bent voor ons. Heer, heb dank dat u ook deze morgen daarmee tot ons kwam. En wij bidden, Heer, zegen uw woord zo, dat we ook onze vreugde in u zullen vinden. Open ons hart door uw Heilige Geest en breng het woord daarin. Verbreek alle bezwaren. Alle weerstand die ons hart kan leven. Dat niemand zonder die vreugde zijn weg verder zal gaan. We bidden in het bijzonder, Heer, dat u ons troost en kracht geeft. Als we een moeilijke weg moeten gaan. Dat uw troost dan onze ziel mag verkwikken. En uw vreugde onze kracht mag zijn. En Heer, als die woorden nog voor ons misschien te hoog gegrepen zijn, mogen wij dan biddend, verlangend ons er naar uitstrekken. Als u ons voorgaat in uw woord, Heer, dank u voor de psalmen die we mogen zingen, die we mogen beluisteren. Waarin u woorden geeft om u te zoeken. Woorden door uw Heilige Geest zelf ingegeven. Mogen ze ook tot onze woorden maken. Om ons leven te leiden. Tot eer van u. Tot heil van onszelf en van onze naasten. Zo dank voor uw woord. En ga ook mee als we hier vandaan gaan. Zegen ook het koffiedrinken. Geef een goede ontmoeting met elkaar. Geef uw zegen vandaag op deze zondag. Ook vanmiddag. Onder de prediking van uw woord zegen. Voor meneer Kroneman het spreken. En ons als gemeente het luisteren. Dat bidden wij u. Om Jezus wil. Amen. Onze slotzang is Psalm 27, vers 7. Psalm 27, vers 7. Wij gaan heen biddend om de zegen van de drie-enige God. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie-enige God, u zij alle eer. Amen.